En we gaan met elkaar lezen Efeze 3 vanaf vers 14. Het thema wat er boven deze dienst staat is gebogen knieën voor de Vader. Gebogen knieën voor de Vader. En we lezen Efeze 3 vanaf vers 14. Efeze 3 vanaf vers 14. En daar lezen wij het volgende. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Jezus Christus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Lieve broeders, zusters, lieve vrienden, het is al een behoorlijk aantal jaren geleden dat ik voor het eerst als hervormde jongen in de Maranatha-diensten terechtkwam. En dat was voor mij, ik kan u wel zeggen, een hele openbaring. Ik hoorde daar dingen die ik niet of nauwelijks had gehoord. En in die Maranatha-beweging daar in Ermelo, daar ontmoette ik iemand. Dat was namelijk Harry Wedekind. Harry Wedekind, hij is nu bij de Heer Jezus. En bij de eerste voorstelling gaven we elkaar een hand. En toen noemde hij dus zijn naam, Harry Wedekind. Maar je mag ook zeggen, Harry Wedergeboren Kind. En er was gelijk het ijs al gebroken en ik dacht van, nou, deze man die is in ieder geval wel zeker van zijn geloof in de Heer Jezus Christus. En dat bleek ook wel, want als we het zo over die man hadden met anderen, dan zei men altijd, ja, die man, Harry Wedekind, die heeft rietknieën. Rietknieën? Wat is dat nou weer? Hij heeft rietknieën. En toen ik dat vroeg, van wat wordt er nou mee bedoeld, rietknieën? Nou, eerder had je, en dat lag bij ons in het ouderlijk huis, lag dat ook boven, had je van die tapijt of die vloerbedekking, en dat was van riet gemaakt. Dat waren die vierkante blokken en dat was van riet gemaakt en dat lag door het hele huis heen. En wat mensen daarmee aangaven, was het leven wat hij leefde met de Here. Die rietknieën, dat kwam namelijk door het feit dat hij bekend stond, dat hij vaker op zijn knieën lag voor God te bidden, dan bij wijze van spreken dat hij rechtop stond en vandaar rietknieën. Nou, ik weet niet wat voor tapijt of vloerbedekking u heeft, maar kunnen we dat van u ook zeggen, van jou ook zeggen? Kunnen we dat van mij zeggen? Dat we zo bekend staan dat mensen weten van het feit van, ja, maar dat is iemand die zo op zijn knieën ligt en alles met zijn hemelse Vader deelt. Zo bezig is om zijn hele leven, zijn hele hebben en houden en alles wat hij op zijn pad terechtkomt, wat zij op zijn pad, op haar pad terechtkomt, dat we dat voor hem neerleggen. En wat zou het geweldig mooi zijn als we zo bekend zouden staan. En laten we wel wezen, als we de Bijbel gaan bekijken, dan zien we natuurlijk wel dat het niet de minste personen zijn geweest die heel vaak op hun knieën hebben gelegen, waar de Bijbel over spreekt. Bijvoorbeeld in Genesis 24, vers 26, daar is de knecht van Abraham die een vrouw voor Isaac moet zoeken, daar bij die waterpunt. Als hij Rebecca is tegengekomen, dan staat er zo heel treffend en die knecht boog zich voor de Heere. Hij knielde voor de Heere, de God van Abraham. En het staat ook geschreven van het volk Israël. Dat het volk Israël zoveel ontzag had voor de Heere God, dat ze bij tijd en wijle echt knielde voor hem. En wat denkt u van Mozes? David? Salomo? David en Salomo? Grote koningen waarvan geschreven staat, ook al stonden ze voor de hele gemeente, dat ze knielden voor God. Al die mensen in het Nieuwe Testament die gebogen hebben voor de Heere Jezus Christus toen hij zijn rondgang deed door Israël. Kwamen de melaatsen, kwamen de blinden, kwamen de anderen. Ze knielden voor de Heere en voor de Heere Jezus en ze vroegen hem: ontferm u over ons, geef ons uw genade, kijk naar ons, zie naar ons om. En het mooist en het meest treffend vind ik de Heere Jezus zelf, die zo vaak op zijn knieën heeft gelegen om te bidden met zijn hemelse Vader. Hier, in dit gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, zien we dat Paulus het zegt. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus. Paulus buigt zijn knieën. De grote Paulus, de evangelist, de zendeling, de apostel voor de heidenen. Hij buigt zijn knieën. Het is alsof hij Psalm 95, vers 6... leeft. Kom, laten we ons neerbuigen en neerbukken. Laten we knielen voor de Heere die ons heeft gemaakt. En ik denk dat dat een van de grote redenen is dat we ook werkelijk het knielen leren. Het buigen leren. Psalm 95, vers 6. Zo duidelijk. Laten we neerbuigen, neerbukken, laten we knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Als wij beseffen, lieve broeders en zusters, lieve vrienden, als wij beseffen wie ons gemaakt heeft, als wij beseffen wie ons weer levend heeft gemaakt, uit de dood levend heeft gemaakt, dan kunnen we niet anders dan vol ontzag en met diep respect neerbuigen. En dan bedoel ik met dat ontzag, Dat je niet alleen ontzag hebt vanuit een bepaalde vreesrelatie, dat je bang voor hem bent, maar dat je je neerbuigt voor de Heere uit ontzag, omdat je diep respect hebt, omdat je hem erkent als degene die boven je staat, die boven u staat. En dat doet Paulus ook. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. De reden dat hij buigt en dat hij knielt, is wat hij daarvoor heeft bekendgemaakt. Het geheimenis van de roeping van de heidenen. Dat Jood en heiden samen, als ze geloven in de Heer Jezus Christus, toegevoegd worden in het lichaam van de Heer Jezus Christus. En Paulus is daar zo van onder de indruk, dat hij zegt, als hij dat allemaal heeft uitgelegd aan die Efezen. Die mannen, broeders in Efeze en die vrouwen in Efeze, die zusters in Efeze. Als hij dat allemaal heeft uitgelegd, dan zegt hij: daarom, als we dat beseffen, dan kan het niet anders. Dan buigen. Buigen voor de Vader van onze Heer Jezus. En daarom is het best wel eens goed om met elkaar, en dan moet het natuurlijk weer, en dat komt er gelijk in mijn hart op, hè, van ja, als je, stel je voor dat je dat dan weer zegt, buigen we wel eens, knielen we wel eens, ja, maar dat moet dan ook weer geen wet worden. Nee, dat snap ik wel. En dat snappen we met elkaar ook wel. Maar het geeft iets weer vanuit ons hart wat werkelijk tot uiting komt. Hoe wij staan tegenover een driemaal heilig God. Tegenover de God van Abraham, Isaac en Jacob, van David. De Vader van de Heer Jezus Christus en de God van de toekomst. Die alles gaat doen wat Hij heeft gezegd. En het is soms echt, en misschien, ik ga het toch zeggen, we moeten beseffen dat het goed is om te buigen voor deze God. Want op het moment dat wij buigen, lieve broeders en zusters, dan worden we klein voor God. Dan staan we niet meer rechtop. Maar dan worden we klein voor God om te buigen, om te knielen voor Hem. Gebogen knieën voor de Vader. Knielen voor Hem. Je maakt jezelf klein. Je maakt jezelf afhankelijk. In deze houding kun je niet snel wegrennen. In deze houding kun je zomaar alles op je afkrijgen. Maar in deze houding maak je je totaal afhankelijk van God. En kniel je in zijn bescherming neer. En daarom is het best wel eens goed om de vraag te stellen, broeders, zusters, lieve vrienden, durven wij nog te knielen voor God? Durven wij nog werkelijk in ons hart te aanvaarden, in ons leven te aanvaarden dat Hij de allergrootste en de allerhoogste is? En het zit ook in mijn hart en het zal ook best in uw hart zitten dat we denken van waarom nu weer knielen en we maken er weer dit en we maken er weer een show van. Nee, denk eens na over wie er allemaal geknield hebben voor de allerhoogste God. We hebben net namen genoemd, dat zijn niet de minste. Het gaat om dat ons hele leven doorvlocht is, doordrenkt is van wie God is voor ons, voor jou, voor u, voor mij. Het maakt Paulus niets uit. Paulus knielt en hij noemt het ook, ik kniel. Om daarmee aan te geven, daar staat de Heer Jezus. En daar ik. En dan gaat hij bidden. En dat is ook zo mooi, zijn gebed. Het zal u ongetwijfeld op zijn gevallen dat hij in vers 16 en vers 17 steeds begint met het woordje op dat. En dat geeft een gevolg aan. Hij heeft iets genoemd en dan komt daar van wat hij genoemd heeft een gevolg naar voren. Nou, het eerste is dat we moeten weten, en daar gaat dit gebed om. Dit gebed is in eerste instantie niet voor personen, niet voor individuen. Dit is een gebed gericht op de gemeente van de Heer Jezus Christus. Heeft hij het ook over, hè? Hij heeft het op een gegeven moment, we komen er straks nog even over, heeft hij het over uw harten, in vers 17. Hij spreekt de gemeente aan. Dus hij is van Efeze 1, hebben we het gehad over het individu, maar het individu kan niet tot zijn of haar recht komen als je niet beseft dat je als individu ingeschakeld, ingezet bent in de gemeente. Want de gemeente moet tot haar recht komen. Waarom? Omdat zij de bruid is van de Heer Jezus Christus. En het is heel mooi om te weten van al die zegeningen die we in Christus hebben ontvangen, voor ons persoonlijk, maar dat moet ons aanzetten, dat is ook de werking. Als stel je nou voor dat wij die zegeningen hebben ontvangen en het zet ons helemaal nergens toe aan. En we hebben helemaal nergens mee te maken dat we zoiets hebben van nou, de gemeente, laat maar. Of de gemeenschap, laat maar. Of met elkaar praten over de Heer Jezus, laat maar. En dat we alleen maar denken in onszelf dat wij, ja, wij zijn gezegend door God. Dan moet je je afvragen of dat werkelijk de zegen is van de Heer. En misschien stel ik hem wat scherp, maar de zegen van de Heer, datgene wat wij in ons persoonlijk leven ervaren, dat kan niet anders, dat doet Paulus ook in de Efezebrief, dan dat het ons aanzet om in de gemeente, in de gemeenschap, in het lichaam van de Heer Jezus Christus te zijn. Dat daar ons verlangen naar uitgaat. En dat is ook Paulus' gebed hier. Dat is ook Paulus' gebed hier. Het gebed is namelijk dat onderwijs wat hij gegeven heeft over de gemeente in de eerste verse van hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 2, dat onderwijs, dat echt landt in de harten van die mensen. Dus hij buigt zijn knieën voor God, voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. De rijkdom van zijn heerlijkheid. Nou, als gemeente van de Heer Jezus Christus is het heel goed om met elkaar te praten over de rijkdom van zijn heerlijkheid. Waarom? Omdat je daar blij van wordt. Omdat je daar vol van wordt. Wat God in het leven gedaan heeft. Hoe God mensen uit de duisternis getrokken heeft. Hoe God jongeren, ouderen uit de duisternis getrokken heeft. En in zijn heerlijkheid gebracht heeft. In zijn volle licht gezet heeft. En Paulus zegt, dat besef dat wij als gemeente zo met elkaar mogen leven, dan moet dat landen. Dat Heer, zorg ervoor dat die heerlijkheid zichtbaar wordt. En dan staat er een ander punt, om gesterkt te worden met kracht door zijn geest in de innerlijke mens. Om gesterkt te worden door zijn geest. Niet dat we elkaar gaan oppeppen, dat zie je ook wel eens gebeuren, dat mensen elkaar gaan oppeppen of dat we dingen nodig hebben om elkaar op te peppen. Nee, dat niet. Maar we bidden, en wat we dan ook doen, maar we bidden of God door zijn Heilige Geest ons ook in de gemeente als individuen gezet in het lichaam, ons in ons innerlijk wil onze gevoelens en onze wil door de krachtige werking van de Heilige Geest wil beïnvloeden. Dat is het eerste gebed. En daar, als Paulus dat bidt, komt er weer een gevolg uit. Dus het eerste is dat hij de rijkdom van zijn heerlijkheid geeft en de kracht om versterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. En de versterking van de Heilige Geest. Ah, dat is de grootste en de stevigste en de sterkste versterking die een mens kan ervaren. Een voorbeeldje. Ik moet zo denken aan een broedervoorganger in Brazilië, die op een gegeven moment gepakt wordt en die gezegd wordt dat hij het geloof in de Heer Jezus Christus moet verloochenen. En doet hij dat niet, dan zal hij op dat moment vermoord worden. En laat hij een vrouw en 3 kinderen achter. En die versterking van de Heilige Geest, die God in onze levens wil uitwerken, en die God in zijn leven heeft uitgewerkt, is dat hij de naam van de Heer Jezus Christus niet heeft verloochend. En het moest bekopen met de dood. De kracht van de Heilige Geest, gericht op de Heer Jezus Christus, is sterker dan de dood. En daarom hebben we ook echt wat te beleven met elkaar. Niet in eigen kracht, maar in Gods kracht, die ons richt op de Heer Jezus. En dat onze innerlijke mens, nee, kijk uit, dat kunnen we mooi zingen. We kunnen hartstikke mooi zingen. We kunnen gewoon lekker bezig zijn met de Bijbel. We kunnen lekker bezig zijn met, noem maar op, van alles en nog wat. En het kan allemaal uiterlijk zijn. Maar als het van binnen komt, dan dat is gewerkt door de Geest, is dat zo krachtig. Als ik zit te zingen, dan kan het maar zo gebeuren dat ik op een gegeven moment denk van, oh, dit is niet goed, zus is niet goed, zo is niet goed. Dat gebeurt bij mij ook. Ik ben ook mens. Dat gebeurt bij mij. Maar dat is allemaal uiterlijk. Dat is allemaal het denken. Het denken wat niet onderworpen is aan Christus. Want het gaat niet om mij. Maar het gaat erom dat God door de krachtige werking van zijn Heilige Geest mijn innerlijk bewerkt, zodat ik gericht ben op Christus. Daarin ligt de blijdschap. Daarin ligt de vreugde. En dat is Paulus' gebed. Dat is Paulus' gebed voor de gemeente. En het tweede is, wat hij dan zegt in vers 17, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Woont. Christus woont in het hart. Hij is niet slechts gast. Zo van, het is vandaag zondag. Dus hij is gast. En we voelen en ervaren dat de Heer Jezus in ons hart is, in ons leven is, in de gemeente is, in het hart van de gemeente is. Ja, maar hij is vandaag niet gast. Er staat, hij wil er wonen. Hij wil, daar zorgt hij voor door de Heilige Geest, door zijn geest, dat de Heilige Geest dat hart, dat leven bewoonbaar maakt voor de Heer Jezus Christus. En daarom is de Heilige Geest erop uit om alles wat niet Christus is, weg te doen. En ons te leren om te leven vanuit de nieuwe mens, die niet zondigen kan. Die het eeuwige leven heeft. Die vol leven is, waar geen dode zeil zichtbaar is. Waarneembaar is. En dat is het werk van de Heilige Geest. En dat is wat Christus de bewoner maakt van het hart en ook van het hart van de gemeente. En dan staat er, en in liefde geworteld en gefundeerd. Dat is ook een gevolg van die krachtige werking van de Heilige Geest als we zicht krijgen op de heerlijkheid. Een gevolg daarvan is dus dat Christus de bewoner is van ons hart, van het hart van de gemeente. En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Wat houdt dat nou in? In de liefde geworteld en gefundeerd. Nou, een boom heeft wortels. En die wortels die slaan de aarde in om daar voeding naar boven te halen voor de boom. En zo is de inwoning van de Heilige Geest en zo is de inwoning van de Geest van Christus. Want die brengt die goddelijke liefde in ons, die we bij onze bekering hebben gekregen. En het is nou het punt dat ons hart leert, ons leven leert, dat geworteld te zijn in die liefde, in de goddelijke liefde. En dat we daar ons voeding uit halen, dat we daar onze levenskracht uit halen. En niet alleen geworteld, maar ook gefundeerd. Dat als er dingen gebeuren in ons leven, maar ook in het leven van de gemeente, dat we weten van, ja, maar er kan ons niks gebeuren. Want we hebben de Heer. Denk aan die voorganger. Die zegt, wat mij ook gebeurt. Ik heb de Heer. Dat is het wortelen en het funderen in de liefde. En die liefde is Jezus Christus. En dan daar weer een gevolg van is, en u de liefde, nee, in vers 18, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte, de lengte en de hoogte en de diepte is. En u de diepte en de hoogte is en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen. Ja, maar Paulus, nu maak je een foutje. Dat kan natuurlijk niet. Hoe kunnen wij in ons lichaam met het beperkte verstand nu ten volle begrijpen wat de liefde is van Christus? Ja, dat kan niet. En toch staat het er. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen. Dit is, lieve broeders, het gebed wat Paulus heeft voor de gemeente. Dit is niet een gebed om mensen moedeloos te maken van, nou, ik hou jullie met eerbied gesproken een worst voor die je toch nooit kunt eten. Maar dit is dat Paulus bidt dat de gemeente niet moedeloos wordt op datgene wat ze eventueel niet kan bereiken, maar dat de gemeente aangemoedigd wordt om altijd zichzelf uit te strekken naar het volle begrip van de liefde van Christus. Snapt u het? Ben ik duidelijk? U mag wel iets zeggen hoor, dan weet ik het. Dus niet van moedeloosheid, nee, juist van uitstrekken. Heere God, laat ze uitstrekken naar datgene wat u hen hebt gegeven in de Heer Jezus. Dat je voor je uitkijkt. En dat je omhoog kijkt. En dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is het, dat, die je laat funderen en wortelen in de liefde van Christus. En dan kun je niets anders, want dat is weer een gevolg dat je je uitstrekt van, oh ja, maar ik heb nu het ontdekt, en nu gezien, en nu geproefd, en nu wil ik meer. Dat. Dat is wat Paulus hier de gemeente toebidt. En dan staat er een iets bij in vers 18, dat is wel heel, heel bepalend. Met alle heiligen. Met alle heiligen. En daarom weer, hè, het is een gebed voor de gemeente. Je doet het niet alleen. Je doet het niet alleen. En daarom is het goed om bijeenkomsten gewoon live, als het mogelijk is, als het kan, te volgen. En ik weet, er zijn misschien best ook redenen te verzinnen waarom je het niet zou doen. Maar Paulus' gebed is, en als het Paulus' gebed is, is het ook mijn gebed, dat we met elkaar, bij elkaar komen in allerlei groepen, in allerlei bijeenkomsten. Waarom? Om met alle heiligen. Want stel je nou voor, als we dit leven, broeders en zusters, geworteld en gefundeerd in de Heer Jezus Christus, door de krachtige werking van de Heilige Geest, niet een zelfgemaakt of een zelfgeblazen ballonnetje, daar hebben we het niet over, maar het werk van de Heilige Geest. En als dat het werk is, en wij zo ons uitstrekken om de liefde van God in Christus te leren kennen, dan doen we dat met alle heiligen. En ik kan u echt zeggen, ik zie er echt naar uit om elke keer op een zondagmorgen weer bij elkaar te zijn. En de jongeren ook echt, ik vind het geweldig dat jullie er ook weer zijn. En er zullen jongeren thuis zitten die misschien andere keuzes maken. Maar ik wil hun echt aanmoedigen, echt bemoedigen. Kom gewoon lekker naar de gemeente, want we hebben met elkaar iets te vieren. We hebben met elkaar de liefde van de Heer Jezus te vieren. Ouderen, moedig elkaar aan. Niet verwijtend van waar was je, maar gewoon zeggen van, hé, ik heb je gemist. Dat is liefde. En niet altijd maar het negatieve en turven wanneer iemand er niet is of wanneer iemand er wel is. Maar gewoon elke keer als iemand hier binnenkomt, echt, wauw, wat vind ik het geweldig mooi om met jou, om met u de liefde van de Heer Jezus Christus te ervaren en te beleven. En elke keer opnieuw, nou, wat er gebeurd is, ja, hoeveel keer je geweest bent, ik weet niet joh, als ik van iedereen, van een paar honderd mensen de telling moet bijhouden, dan heb ik een administrateur nodig. En dat heb ik nou juist achter me gelaten om de gemeente te dienen. En ik ben zo blij om u allen te ontmoeten. Om met elkaar onder de indruk te komen van de heerlijkheid van de God in Christus Jezus. Om met elkaar te zien wie de Heer Jezus is. Wie Hij is, van wie we net weer gezongen hebben. Dat eens elke knie voor Hem zal buigen. Ik wil met u dat we ons wortelen steeds dieper en steeds meer in de liefde van de Heer Jezus. En door het werk van de Heilige Geest. En als er dan stormen komen, of als er dan winden waaien. Ja, dan waaien ze. En toch staan wij als een huis in Christus. En dat moeten we ten volle begrijpen. En daar mogen we ons ten volle naar uitstrekken. Wat God ons in Christus, als gemeente in Christus, heeft gegeven. Dat wij de bruid van de Heer Jezus mogen zijn. En dat wij zo de liefde van de Heer Jezus Christus kennen. En Paulus zegt in vers 19 en zo, ja, dat ervaar ik ook in mijn leven. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. De liefde van Christus zou kennen. Kijk, zonder Christus, en als Christus niet gebracht wordt in de liefde, in wat Hij gedaan heeft, de opofferende liefde, is een Bijbelstudie opgeblazen kennis. Kunnen we nog zoveel van de Bijbel weten? Kunnen we nog zo onverstandelijk onder de indruk komen van wat er allemaal staat en hoe het gaat, hoe het geweest is. Maar als Christus niet in het midden staat. Als we niet onder de indruk komen door de krachtige werking van zijn Heilige Geest. Is het maar kennis. En de een kent dit. En de ander kent dat. En dan heb je een groepje omdat die dat gelooft. En dan heb je een andere groepje die gelooft net iets anders. Dan heb je weer een groepje die hebt daar weer een aparte kerk voor gemaakt. En dan past daar net weer niet 20 andere mensen bij. Die maken weer voor zichzelf een groepje. En je krijgt allemaal gescheiden mensen. En waarom? Omdat ze opgeblazen zijn in de kennis. En niet één zijn in Christus. En over het algemeen, als mensen rollenbollend over straat gaan, en we hebben dat in de kerkgeschiedenis, ik heb het veel mogen lezen, moeten lezen, als we dat in de kerkgeschiedenis kijken, werden mensen niet altijd vervuld met liefde, met blijdschap, met vrede en rust. Maar ik heb ook gezien, in de kerkgeschiedenis ging over kerkmuren heen. In de tijd die achter ons ligt, in de tijd van de kerk die achter ons ligt, dat als Christus centraal staat, dat mensen, wie dan ook en waar dan ook vandaan, elkaar vinden en elkaar bemoedigen en hartelijk met elkaar bezig zijn. Omdat ze zich uitstrekken, gewerkt door de Heilige Geest, geworteld en gefundeerd in Christus. Omdat ze zich uitstrekken om met elkaar nog meer, nog meer, nog meer, nog meer van de Heere Jezus Christus te zien. En die kennis van Christus, die gaat het verstand te boven. Dat is wel eens een gevaar, en daar ga ik mee afsluiten. Maar dat is wel eens een gevaar van ons, lieve broeders en zusters. Dat wij onze kennis als kader opleggen aan anderen. En dat wij denken ten volle te kunnen begrijpen wie God is, hoe Hij handelt, wie de Heer Jezus is. En dat is fout. Dat is zonde. Gewoon hartstikke fout. Want dat kunnen we niet. Paulus zegt hier, de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Het is een uitstrekken naar het ten volle leren kennen van de kennis, terwijl we weten dat we het altijd beperkt kennen. En daarom hebben we elkaar nodig om ons uit te strekken naar de kennis van de Heer Jezus Christus. Weten dat de een dit kent, de ander dat, en dat we elkaar mogen aanvullen en dat we zo met elkaar steeds meer verwonderd mogen raken van wie de Heer Jezus Christus is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. De Vader zij de heerlijkheid in de gemeente. Door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we samen de Heere God gaan danken en bidden. Heere God, Heere Jezus, we zijn u zo dankbaar voor wie u bent en dat u nou ons bent toegekomen. En we zijn u zo dankbaar dat wij als deel van een wereldwijde gemeente, een wereldwijde bruid, begonnen met de Pinksterdag, dat wij zo hier in dit kerkgebouw met elkaar u mogen verheerlijken, u mogen loven, u mogen prijzen en mogen zeggen, Heer, dat u de gezegende bent. Heer, wat geweldig mooi om u te kennen. En leer ons maar, Heer, dat we met al de heiligen, met al degenen die u aan ons hebt gegeven, ouderen, maar ook jongeren, ook kinderen, dat wij met elkaar ons uitstrekken om de volle heerlijkheid van de Heer Jezus te zien. Om de volle rijkdom van de Heer Jezus te zien. Ja, om de Heer Jezus te kennen. En we weten het, Heer, we zullen hem altijd maar ten dele kennen,
Maar laten we niet moedeloos worden, maar elkaar aanmoedigen om Hem te zien. Om met elkaar Hem te leven, om met elkaar Hem te vieren. Heer Jezus, want alles wat U voor ons hebt gedaan, het gaat ver boven alles uit. En daarom, U komt toe, alle lof, alle eer, alle aanbidding, alle kracht, alle macht, nu en tot in eeuwigheid. Amen. We gaan ons slotlied zingen. Dat is Johannes de Heer 112, de coupletten 1 en 2 voor de zegen en de coupletten 4 en 5 na de zegen. Johannes de Heer 112, ik weet in wie ik geloofd heb en ben verzekerd. Broeders, zusters, lieve vrienden, we mogen van hier gaan en met ons meedragen de zegen van de Heer. En waarom? Omdat de God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, dat Hij onszelf mogen na een korte tijd van lijden, mogen toerusten, bevestigen, versterken en funderen. En daarom ga heen, ontvang zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God onze hemelse Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.